Wie van jullie is er wel eens in Afrika geweest? Oh, dat zijn echt heel veel mensen. Ik zeg altijd, ik behoor bij de musjes van Hebron. Ik ben niet zo'n wereldreiziger. Maar ik ben één keer in Afrika geweest samen met Arie toen we net getrouwd waren. En dat was in een tijd dat ik student was. Arie's zus woonde daar, die was daar zendeling en wij gingen haar bezoeken. Maar dat was, kijken, kunnen we die reis betalen? Lukt dat inderdaad? Want Arie was net afgestudeerd, ik was nog aan het studeren, we waren net getrouwd, dus je hebt niet zoveel geld. Maar goed, wij konden naar Afrika gaan en waar ik niet op gerekend had, was op het moment dat je dat vliegtuig uitstapt, ben jij ineens de rijke westerling. Ik voelde me helemaal niet rijk, wat ik zeg, we kwamen niet echt uit rijkdom, maar op het moment dat je daar uitstapt, kijkt iedereen naar je als, hé, dat is een rijke westerling. Iedereen vraagt om je geld, op de markt willen ze van alles verkopen, want ja, de rijke westerling die heeft wel geld. Ik gebruikte dezelfde rolstoel omdat ik slecht liep. En er kwamen mensen, waren ook wat invaliden die met een hele oude aftandse rolstoel op me afgaan. En die zeiden, weet je wat, geef jij jouw rolstoel maar aan ons? Koop jij wel een nieuwe? Het is natuurlijk niet echt het systeem in Nederland, hoe het werkt als student. En sowieso, je koopt meestal niet je eigen rolstoel, maar je krijgt hem van de gemeente en bruikleen. Maar goed, weten die mensen niet. Maar overal waar je kwam, was je de rijke westerling. Ik vond dat nogal overweldigend, moet ik eerlijk zeggen. Je zit in een heel andere cultuur en je wordt constant benaderd als degene die rijk is. En die moeten we hebben. Ik weet niet of jullie dat gevoel herkennen misschien. Als je daar wel eens geweest bent, dat je dat dan gelijk zo ervaart. Die kun je ook niet verstoppen, want door je huidskleur is het gewoon zoals het is. Je ontkomt er even niet aan. Maar we reisden van het zuiden van Ghana, we waren in Ghana, langzaam naar het noorden. En waar Arie's zus woonde en het werd steeds armer. Eerst had je nog... In Accra had je nog elektriciteit en dan kon je nog douchen met warm water. Op een gegeven moment had je ook geen elektriciteit meer, douchen met koud water. En bij Arie's zus, die moesten ijzerblokken laten bezorgen om hun spullen een beetje te laten koelen. En hadden een paar zonnepanelen voor hun computer, maar verder was er eigenlijk geen elektriciteit. En als je dan weer thuis komt en je drukt op je lichtknopje en het licht gaat gewoon aan, je draait de kraan open en er komt water uit de kraan, dan denk je, die mensen hebben gewoon gelijk. Wij zijn hier gewoon rijk, toch? Nou, en dat wil ik jullie even hebben. Wij zijn allemaal rijk, want Jacobus, die spreekt de rijken aan. En ik dacht, als ik gewoon begin met Jacobus lezen, dan denk je, rijken, dat ben ik niet. En dan laat je het gewoon zo langs je heen gaan, want velen van ons, nou ja, iedereen moet wel een beetje opletten wat hij uitgeeft. En er zijn mensen hier die van giften leven, niemand is echt rijk, maar we kunnen eigenlijk constateren hier in Nederland, we leven in een rijke samenleving. Niemand van ons hoeft zich af te vragen of er wel een ontbijt was vanmorgen, denk ik. Want er was gewoon wel wat in huis om te eten. En wij zijn rijk. We gaan naar Jacobus. Jacobus, die spreekt tegen de rijken. Ik wil een stukje lezen uit Jacobus 1. Daar begint hij al iets te zeggen over rijkdom. En dan verder in Jacobus 5. We lezen Jacobus 1, vers 9 tot 11. En we lezen Jacobus 5, vers 1 tot 8. Jacobus 1, vers 9 tot 11 en Jacobus 5, de eerste 8 versen. Luister maar mee. Laat de aanzienlijke gelovige trots zijn op zijn hoge waarde en de rijke op zijn nederige staat. Want hij zal vergaan als een bloem in het veld. Als de zon gaat branden en het gras door de hitte verdort, valt de bloem af en is het gedaan met zijn schoonheid. Zo zal ook de rijke vergaan terwijl hij volop met zijn zaken bezig is. En dan het begin van Jacobus 5. En nu iets voor u, rijken. Weeklaag en jammer om de rampspoed die over u komt. Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de mot aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen. U hebt op aarde in weelde gebaat en losbandig geleefd. U hebt uzelf vet gemest voor de slachttijd. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord en hij heeft zich niet tegen u verzet. Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van het najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Jacobus is fel, we hebben het al vaker gemerkt in deze brief waar we nu doorheen gaan als onderwijsteam. Jacobus is fel, misstanden kaart hij aan, hij spreekt tegen christenen, maar hij zet ze soms even flink op hun nummer. Zorg dat je blijft bij waar het op aankomt, zorg dat je ook echt leeft volgens het evangelie. En ik hoop als we dit lezen over de rijken dat we niet gelijk onszelf daar helemaal persoonlijk op aangesproken voelen. Maar we herkennen het misschien niet als individu, maar we herkennen het misschien wel van onze samenleving. In onze samenleving gaat het toch vaak om het recht van de sterkste. We hebben een consumptiemaatschappij. We willen meer, we willen economische groei. Er is overdaad. We willen genieten. Genieten in het nu. Elke feestdag wordt aangewend tot een overdaad aan eten. Paaseieren in de supermarkt, die staan er al maanden. Zodat de mensen maar genoeg eten gaan kopen. Om dat paasfeest maar met zo genoeg eten te gaan vieren. Die overdaad, die is er. Constant die nadruk op geld, op spullen. Mooie reizen. Het genieten van het nu. En wij? Wij leven midden in deze samenleving. Waar die gedachten er zo zijn. Waar de reclamefolders elke week in stapels door onze bus komen. Waar op televisie huizen make-overs krijgen, volgens de nieuwste mode. We zien mensen in mooie kleren, we zien die winkels allemaal. We denken, oh ja, wat ik aan heb, ja, dat heb ik al een paar jaar. Ik moet toch ook wel even meedoen met de mode. En die gedachten die komen steeds bij ons binnen uit onze welvarende maatschappij. Dus waar ik met jullie over na wou denken vanochtend is, hoe doen we dat? Leven in een rijke samenleving als kinderen van God. En in dit gedeelte, toen ik het aan het lezen was, dacht ik, er zitten eigenlijk drie principes in die ik met jullie wil bespreken. Drie keer een woord met heid. Nederigheid. Eeuwigheid. En gerechtigheid. En langs die drie punten wil ik met jullie gaan vanochtend. Jacobus zegt, een rijke moet nederig zijn. En het geldt natuurlijk voor ons allemaal. Dat we de plek waar onze wieg stond, hebben we niet kunnen kiezen. Tenminste, ik neem niet aan dat iemand van jullie van tevoren voor je geboorte een onderontje met God heeft gehaald. En dat God zei, waar wil je geboren worden? Nou, laat mij maar geboren worden in dat welvarende Nederland. Dat lijkt me nou wel eens wat. Als je heel lang in welvaart leeft, zoals wij, we zijn er allemaal in Nederland geboren, krijg je soms bijna het gevoel dat je er recht op hebt. Het is heel gewoon. Dat we een huis hebben, dat we eten hebben, dat we een elektriciteit hebben. En ik merk soms wel dat je dat bijna gaat denken inderdaad. Dat wij daar recht op hebben. Dat het heel gewoon is dat wij het wel hebben en dat andere mensen het niet hebben. En soms zeggen mensen, ja oké, maar ik heb ook wel heel hard voor mijn geld gewerkt. Ja, maar je hebt wel een heel bijzondere, stabiele basis meegekregen in een welvarend land. Je opleiding kreeg je en ook je gezonde lijf waarmee je hard gewerkt hebt. Heb je dat aan jezelf te danken? Nee. Er past onze nederigheid, want niets van wat wij hebben, hebben we zelf gemaakt, hebben we zelf verdiend. We hebben in ons leven niets wat we niet gekregen hebben. Ik realiseerde me dat als ik in Afrika zou zijn geboren in een arm dorpje, dan zou ik daar waarschijnlijk langs de kant van de weg gezeten hebben. Met kromgegroeide voeten. En ik zou niet kunnen lopen. En ik zat daar en ik hield mijn arm omhoog. Om te bedelen. Zoals ik bedelaars heb gezien in Afrika. Met vergroeide lichamen. En hier in Nederland heb ik operaties kunnen hebben. Ik heb nu die orthopedische schoen rechts. Een prothese voor het geamputeerde voet heb ik links. Ik heb een handspalk, ik heb hoorapparaten, ik heb een rolstoel, ik heb krukken, ik heb een elektrische driewieler. En ik baal er wel eens van dat ik ze allemaal nodig heb en ik had het liever niet. Maar ik besef wel, het is een voorrecht dat het er allemaal is in Nederland. Dat die techniek er is. Dat het geld ervoor is. Het maakt me dankbaar dat ik hier geboren ben. Maar ik besef ook dat het een bepaalde verantwoordelijkheid geeft. Dat ik op deze manier kan functioneren maakt ook dat ik vanuit een stuk nederigheid mag kijken, hoe mag ik een ander daarmee dienen? Hoe mag ik met de mogelijkheden die we hier in Nederland hebben, God vereren? Vanuit onze welvaart. Er zijn 195 landen in de wereld. En als je kijkt naar waar Nederland staat in de rijkste landen, ligt het een beetje hoe je een berekening maakt, maar we staan in ieder geval in de top 15. Als het gaat om vermogen schijnen we op nummer 4 te staan. Als het gaat om het gemiddelde inkomen, dat bruto nationaal product, staan we op nummer 14. Van de 195 landen. En ik las een artikeltje waarin aan een econoom werd gevraagd, een meneer Stegeman, van hoe komt het nou dat Nederland zo rijk is? Hij zei, de politiek incorrecte manier om dat te zeggen is, we hebben de rest van de wereld ooit leeggeroofd. Maar hij zegt, als ik het netjes zou moeten zeggen, dan moet ik zeggen, wij hebben een goede VOC-mentaliteit. Wij hebben neus voor wereldhandel, wij weten goed hoe we dat moeten aanpakken. Nou, en het is de laatste tijd natuurlijk ook vaak in het nieuws, dat slavernijverleden. We bieden daar een excuus voor aan. Maar wij willen wel heel graag in deze welvaart blijven leven, hoe we dat dan ook verkregen hebben. Er wordt excuus aangeboden voor het geweld wat in Indonesië is gebruikt toen zij onafhankelijk wilden worden. Mijn schoonvader zei, toen ik op school zat, toen hij een klein jongetje was, zeiden ze op school, ze willen ons Indië afpakken en daarom moeten wij vechten. Ons Indië. Kolonisatie is natuurlijk een heel apart iets, dat je denkt dat je macht kan hebben over zo'n gebied en daar je voordeel uit kan gaan trekken. Dat hebben wij natuurlijk niet allemaal persoonlijk gedaan. Maar toch staan wij er niet los van. Wij profiteren nu van de welvaart die er nu is. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar het is niet vanzelfsprekend en het is ook niet allemaal goed geweest. En daarom past ons een stukje nederigheid en heeft Jacobus gelijk. Als rijken moeten we nederig zijn, ons niet beter voelen. We mogen ons dankbaar voelen. We hebben ook een stukje verantwoordelijkheid. Het tweede wat Jacobus mensen kwalijk neemt, naast een stukje hoogmoed wat rijken soms hebben, neemt hij ze kwalijk dat ze helemaal gaan voor de aardse schatten. Rijkdom op aarde, kleding, mooie huizen, eten, overdaad. En dat ze daarvoor over lijken gaan zelfs. Hij heeft het over de motten die de kleding opeten en de roest die alles weg gaat nemen. Er blijft niks van over. En daarmee wijst hij terug naar wat Jezus in de bergrede zei. Verzamel geen schatten op aarde waar mot en roest ze wegnemen. De dief kan komen om ze te stelen. Maar verzamel die hemelse schatten. En dat zegt Jacobus ook. U heeft uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. Jullie zijn bezig met die aardse zaken. Terwijl als kind van God weet je toch dat we niet leven voor deze aardse tijd, maar dat Jezus binnenkort terugkomt. Zei Jacobus al 2000 jaar geleden. Wij weten dat het nog even zou duren. Maar de verwachting mag er elke dag zijn. Mag de levensovertuiging zijn. En Jacobus neemt het de mensen kwalijk. Hoe kun je je nou zo richten op die aardse zaken, terwijl Jezus terug gaat komen? Als Jezus komt, is alles niks meer waard. Net zo naakt als we geboren zijn, zullen we ook weer vanaf deze aarde vertrekken. Je hebt er niks aan. Kleding, heb je een kast vol, heb je mooie spullen, blijft niks van over. De aardse schatten, je huis. In onze maatschappij leven we volledig gericht op het hier en nu. Het mooie huis, wat ik al zei, de mode. Mensen maken bucketlists. Je moet alles uit het leven halen. Ik wil nog op reis daar en ik wil dit zien. Ik wil dit gedaan hebben. Word je aan alle kanten opgedrongen en voorgespiegeld. En nu zien we al in de Oekraïne hoe snel aardse dingen kunnen verdwijnen. Wij denken dan nog, nou ja, ons huis heeft tenminste altijd nog waarde, ook al heb ik niet zoveel op de bank. Maar daar, stel dat je hele stad wordt plat gebombardeerd, je hebt helemaal niks meer aan je opstalverzekering. Alles kan in één keer weg zijn. Waar heb je dan in geïnvesteerd? Vraagt Jacobus. In dat tijdelijke? Het kan in één keer weg zijn. En we merken nu er zoveel speelt in de wereld, ook die oorlog in de Oekraïne, wat voor invloed dat al heeft op onze welvaart. bedoel, ga maar even naar de pomp. Arie tankte van vorige week mijn auto vol voor meer dan 100 euro. Ik denk, tjong, nou dan denk je nog wel even na hoe vaak je die auto pakt. De welvaart gaat wankelen door de crisissen die er zijn in de wereld. En je ziet, mensen vinden, maar, ja, maar wij hebben daar recht op. Wij willen gecompenseerd, wij willen dat kunnen houden, linksom, rechtsom. En hoe reageren wij dan? Maken we ons zorgen voor een wankelende welvaart? Dat soort momenten kun je ook wel merken misschien aan jezelf. Van, hey, hoeveel waarde hecht ik eraan? Hoeveel vertrouw ik er eigenlijk op? Maak ik me inderdaad zorgen over hoe ik dat ga betalen? Of merk ik dat ik steeds mijn vertrouwen op God kan stellen? Jezus vindt het trouwens altijd leuk, hè, om de welvaart van mensen een beetje te laten wankelen. Ja, hij vindt natuurlijk zo'n oorlog niet leuk, maar bedoel, als je dan ziet van aan zo'n rijke jongeling die bij hem komt en die vraagt, Heer, wat moet ik doen om behouden te worden? Dan noemt hij het grote gebod, maar dan zegt hij ook, en verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. Welvaart, laten wankelen. Je afvraagt van, hé, waar richt je nou op? Wat vind jij nou belangrijk in het leven? Waar hecht je je aan? Dat doet Jezus graag. En dan zeggen wij, ja, dat vraagt God niet aan iedereen. Nee, dat is wel zo, maar toch vraagt Jezus aan ons allemaal van, hé, ben je gericht op je hemelse schatten of op die aardse schatten? Toen we dinsdag vergaderden met het onderwijsteam, met René en Simon, toen zei ik, ja, dat is wel leuk, maar bij de aardse schatten hebben wij een concreet plaatje. Maar die hemelse schatten, hoe zien die er nou uit? Het was best een tijdje stil. Ik dacht, ze komen natuurlijk gelijk met een mooi antwoord. Maar dan besef je van, kijk, aardse schatten laten we... We kunnen zeggen, we moeten ons niet richten op aardse schatten. Maar je kunt moeilijk de hele tijd naar je huis gaan kijken en denken, daar moet ik me dus niet aan hechten. Weet je, dan krijg je een beetje dat roze olifant in de kamer gevoel. Je mag niet denken aan die roze olifant, maar hij staat er wel. Ik kan denken langs kledingwinkels lopen met de nieuwste mode en dan constant in de etalage gaan kijken en denken, ik moet me niet hechten aan kleding. Ja, op die manier is het natuurlijk heel erg ingewikkeld. Dus ik dacht, wat belangrijk is als we zeggen van we willen ons niet richten op de aardse zaken, moeten we ons bezighouden met die hemelse schatten en ons daar ook echt wel een voorstelling van maken. En daarover praten met elkaar. Van, hoe ziet onze toekomst eruit? Waarom is dat zo mooi? Wat gaan we beleven? Waarom willen we ons richten op die hemelse dingen? Toen donderdag bij de gebedstijd las Simon een stukje uit een van de evangelieën. Ik weet even niet meer waar het stond. En daar stond dat de discipelen zich verheugden over dat toen ze op pad waren gegaan, dat de demonen werden uitgedreven. En dat Jezus zei, verheug je niet daarover, maar verheug je erover dat je naam opgetekend staat in het boek van het eeuwige leven. En toen zei Simon, even tussendoor, zo van, Rodi, hier heb je al een deel van het antwoord op jouw vraag die jij stelde. Een van onze hemelse schatten is dat onze naam staat opgetekend in het boek van het eeuwige leven. En ik moest denken aan al die brieven die geschreven worden in de openbaring aan al die gemeenten, die allemaal eindigen met, wie overwint, hem zal ik geven. En dan komen er allerlei hemelse schatten langs. En dan denk ik, oh, wat zouden we ons met elkaar wat vaker ook wel in mogen verdiepen, in die hemelse schatten die daar zijn. Want als we ons richten op die hemelse schatten, over hoe geweldig het is, het vooruitzicht om altijd in Gods aanwezigheid te zijn, wat een vreugde dat gaat geven, dan kan het bijna niet anders dan dat we anders gaan kijken naar de aardse dingen. Dat we andere wensen krijgen, dat we andere gedachten krijgen, dat we andere verlangens krijgen. En ik zeg niet dat we dat niet doen, maar ik denk dat we dat soms misschien nog wel wat meer mogen doen. Gewoon ook in de alledaagse dingen, straks bij de koffie. Als je elkaar ontmoet, praten over de prachtige dingen, de hemelse schatten die God geeft en waarom die zo waardevol zijn. En dan denk ik dat dat helpt, om onze prioriteit bij die eeuwigheid te leggen. En anders om te gaan, en anders te kijken naar de dingen hier op aarde. Nederigheid, eeuwigheid. En als laatste, gerechtigheid. Jacobus is fel. Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers. is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord. En hij heeft zich tegen u niet verzet. De rijke leefde voor zichzelf. Hij vond het heel logisch dat die arme mensen niet hun loon betaalden. Zo werd er in die tijd omgegaan waarschijnlijk met de mensen die op het land werkten, vaak door de rijke landeigenaren. En in de tijd van Jacobus was het natuurlijk heel anders dan nu. De mensen die hier werden aangesproken waren landeigenaar. Die hadden daar buiten de stad, hadden ze ergens hun landerijen waar ze hun mensen konden zien werken. En waarschijnlijk was er wel een tussenpersoon die mensen hun salaris moest uitbetalen, maar de lijntjes waren veel korter. Je kon makkelijker zien waar komt je eten vandaan. Door wie wordt je kleding gemaakt? De maatschappij was wat minder complex dan nu. Want we leven natuurlijk nu in zo'n hele internationale samenleving waar het allemaal via heel veel schakels gaat. Maar we weten dat er ontzettend veel misstanden zijn in de wereld. Ergens weten we het, dat de mensen die koffie, die wij zo meteen daar drinken, die mensen heel vaak geen eerlijk loon krijgen voor hun werk. Maar ja, hebben wij recht op een kopje koffie? Op een tweede? De mensen daar hebben waarschijnlijk nog nooit koffie gedronken. Die oogsten rauwe koffiebonen. Maar geen gebrande en gemalen bonen waar ze en kunnen daar op hun gemakkie op hun vakantiedag voor gaan zitten of op een vrije zaterdag. Kleding, koffie, thee, chocola, ook elektronica. Er zitten ontzettend veel misstanden achter in onze internationale samenleving. En we hebben daar natuurlijk heel weinig grip op, omdat het zo complex is, die internationale handel. Wie is er verantwoordelijk? Zijn wij verantwoordelijk? Ik betaal die mensen niet, ik ga gewoon naar de supermarkt. Salaris. In coronatijd zag ik een documentaire van EO met de data over een theeplantage in Bangladesh. En de honger was daar heel groot door corona, want de mensen mochten het terrein niet af. En er woonden mensen in hutjes, ook mensen met lepra, en er werden voedselpakketten gebracht. En er werd dus geld gevraagd van met de data om deze mensen te steunen. En dan zag je dus mensen die theebladeren plukken. En de volgende ochtend pak ik mijn zakje aardbeienthee zo uit de doosje in de keuken. En dat plop ik altijd zo even. Ik ben nooit van het rustig laten trekken. Dat plop ik zo in mijn kopje om bij mijn ontbijt te nemen. En ik denk, waar is deze thee gemaakt? Hebben die handen van die mensen deze thee geplukt? Wat heb ik voor dit doosje thee betaald? En ik besef, ook al ben ik niet direct verantwoordelijk misschien, stuur ik deze mensen niet aan en heb ik dit hele systeem niet bedacht. Kunnen wij onze ogen ervoor sluiten en doen alsof we er niks mee te maken hebben? Ik ontbijt met thee. Misschien wel uit Bangladesh. Het water kook ik in een waterkoker made in China. Door wie? Geen idee wat voor materialen worden er gebruikt. Ik neem wat yoghurt. Nederlandse koeien, ergens in een stal. Hoe wordt er voor ze gezorgd? Wat eten ze? Ik doe er muesli bij. Graan. Veel graan komt dus uit de Oekraïne, hebben we begrepen. Hè? Ook niet uit Nederland. Blauwe bessen vind ik dan lekker erop. Die zijn nu, dat is ook heel erg mode, hè? Dat iedereen blauwe bessen eet. Heel gezond, echt lekker. Op je yoghurt met muesli, vind ik. Die kwamen uit Marokko, kijk ik even op het papiertje. Dan denk ik, zo, ik ontbijt hier dus gewoon in Nederland, in Wapenveld, aan mijn ontbijttafeltje. Maar eigenlijk ben ik ontzettend internationaal bezig. En als je dan zo'n documentaire hebt gezien en je ziet wat daarmee, dan denk je, ja, kan ik zeggen, ja jongens, jammer maar helaas. Ik ontbijt hier dus gewoon mijn ontbijtje. Dat is nou eenmaal hoe het is. En dat, ja, en dan krijg je toch van die vragen waarvan ik denk, ja, wat moet ik daar nou mee? Heeft het überhaupt zin als ik voortaan eerlijke thee ga kopen? Blijft ook wel wat aan de strijkstok hangen, die keurmerken, je weet allemaal niet hoe het werkt. En het is toch ook maar een druppel op zo'n gloeiende plaat. Kan ik daar wat mee, moet ik daar wat mee, of moet ik het maar weer helemaal laten? Wat helpt het eigenlijk? Luister maar eens even mee naar het verhaal over een sneeuwvlok. Er zaten een mees en een duif in een bos en die maakten een praatje met elkaar. De mees vraagt aan de duif, hoeveel weegt een sneeuwvlok? Minder dan niks, antwoordde de duif. Ja, echt minder, een sneeuwvlok weegt niks. Dat is toch merkwaardig, zei die mees. Een poosje geleden zat ik in het bos. Ik zat een tak van een den dicht bij de stam en het begon te sneeuwen. Niet met een hevige storm, maar echt zo'n sprookjesachtige sneeuwbui. En omdat ik niks te doen had, dacht ik, laat ik eens sneeuwvlokken tellen. Ik zit hier toch te wachten tot het voorbij is. En het meisje telde de sneeuwvlokken. 1, 2, hoeveel blijft daar liggen op die tak? 3, 4. Hij zat er heel lang. En hij zei, op de kop af, 2.741.952 waren het er. En toen, bij de 2.741.953ste sneeuwvlok, brak de tak af. Je zei toch minder dan niks? En toch brak de tak af. Daarna vloog de mees weg. En de duif, die sinds de tijd van Noach altijd aan het denken is, voor diepe vragen, die zei na nadenken bij zichzelf, misschien ontbreekt er nog maar één stem van één mens om een rechtvaardige verhouding tussen arm en rijk te krijgen. We weten niet wat onze ene actie, ene verandering, ene keus gaat doen. Een sneeuwvlok, het is minder dan niks. Het voelt ook alsof het echt helemaal geen zin heeft. Maar heel veel sneeuwvlokken bij elkaar brengen een verandering teweeg. En ook al breekt er geen tak. Ik dacht, al die witte sneeuwvlokken, die schoonheid, die mogen ook een getuigenis zijn van wat er gebeurt als Jezus terugkomt. Een goede daad van ons mag een getuigenis zijn van zo heeft God het bedoeld. Wij veranderen het onrecht in de wereld niet. Er zal altijd nog onrecht in de wereld zijn totdat de dag dat Jezus terugkomt. En wij hoeven ons niet in ons hoofd te halen dat wij daar, dat wij een wereld van gerechtigheid zullen krijgen voor die dag. Er zal altijd ongerechtigheid zijn. En toch heeft een sneeuwvlokje zin. En dan ben ik aan mijn bureau diep aan het nadenken over dit soort dingen, bijbelteksten aan het bladeren. Maar goed, dan moeten er dus gewoon een paar boodschappen gedaan worden. Dus dan stap ik op de fiets en dan rijd ik naar de supermarkt en dan denk ik ondertussen erover na. Ik denk, ja, wat ga ik de mensen nou daarover zeggen? Je wil mensen geen schuldgevoel aanpraten. Ik ga ook niet tegen mensen zeggen, nou moet je deze koffie voortaan kopen in plaats van deze. Of zo, hè, dat het echt zo'n, dan doe je het goed. Maar er kwam wel een gedachte in me op. Van, is Jezus ook Heer over mijn boodschappenlijst? Nou, dat vond ik wel een interessante gedachte. En toen dacht ik, dat is gewoon een vraag die ik bij jullie ga neerleggen. Is Jezus ook Heer over je inkopen en over je boodschappenlijst? En is jouw boodschappenkarretje een sneeuwvlok in deze donkere wereld? En wat ik ook dacht, wat is het mooi om over dit soort praktische dingen ook gewoon met elkaar te praten als gemeente. Want wij mogen een gemeente zijn die verschil maakt in de wereld. En dan gaat het niet over hoge geestelijke dingen. Jacobus zegt het echte evangelie is die zorg voor die weduwe en die wezen. En jezelf onberispelijk bewaren van de wereld. En dan gaat het over alledaagse aardse keuzes. Als christen in onze maatschappij van welvaart. Waar we ons zo makkelijk door mee laten slepen. En ik begin zelfs soms idealistisch. Dan ga ik dingen uitzoeken over eerlijke kleding en waar koop ik die dan? En dan niet in Wapenveld, kan ik je verklappen. Nou, en dan is er toch wel weer die gemakzucht waarvan ik denk, nou, laat maar zitten. En dan denk ik, als Jacobus zegt aan het begin van zijn brief, als jullie wijsheid nodig hebben, bid de geest daarom. Dan denk ik, oh, dit is ook zo'n onderwerp waarvan we misschien moeten zeggen, Heer, ook hierin hebben we uw wijsheid nodig. Welke keuzes maak ik? Waar mag mijn prioriteit liggen? Waar richt ik me op? Ook in dat soort hele gewone dagelijkse keuzes, als kleren kopen, wil de Heilige Geest ons leiden. Jacobus is fel. Tjong, wat is die fel in zijn brief? Hij dreigt met het oordeel wat er gaat komen. En dat het voor rijken niet barmhartig zal zijn. Dat doet hij meerdere keren in zijn brief. dreigen met het oordeel. Wij praten altijd graag over de genade, maar Jacobus die noemt het woord genade nauwelijks. Maar die dreigt met oordeel. Maar waarom doet hij dat? Waarom is hij nou zo fel? Hij doet dat niet omdat hij die mensen wil veroordelen. Hij wil juist mensen terugbrengen bij Jezus. Zo van, hey, richt je niet op die aardse dingen, maar richt ze op de dingen van God. Zodat het oordeel voor jou straks een feest zal zijn. Omdat je bij Jezus hoort. Omdat hij de straf voor je gedragen heeft. Maar blijf bij hem. In elk aspect van je dagelijks leven, blijf bij hem. Blijf bij dat zuivere evangelie. Dan is het oordeel een troost. Dan mogen we daar geduldig op wachten. Terwijl we zien dat er nog zoveel ongerechtigheid is in de wereld. Terwijl we zelf proberen te leven vanuit die gerechtigheid. En we hebben natuurlijk iemand die daar ons een heel mooi voorbeeld in heeft gegeven. En dat is Jezus. De rijkdom die hij had bij zijn hemelse vader heeft hij achter zich gelaten. Die heeft hij niet meegenomen. Hij wist, met mijn blik op die eeuwigheid gericht, over het plan van God, wat God wil gaan doen. Moet ik eerst naar die aarde, alles rijkdom achter me laten? Moet ik door dat lijden heen? Vanwege die heerlijkheid, die vorm lag, staat er dan. En om ons die gerechtigheid te geven. Hij heeft ons gerechtvaardigd door het bloed. En daardoor mogen wij leven voor die gerechtigheid. Drie waarden om vast te houden, om als christen te leven in een welvarende samenleving. Nederigheid, de eeuwigheid als prioriteit. Een leven voor de gerechtigheid. Jacobus is heel fel, maar Paulus, als hij aan Timotheus schrijft, geeft hij ook een hele mooie opdracht voor de rijken. Hij zegt in 1 Timotheus 6, draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet op zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen. Rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst en winnen ze het ware leven. Een uitdaging, leven in een welvarende maatschappij. Uitdaging die we met elkaar mogen aangaan. Dan jullie de vraag, hoe leef je morgen in deze welvarende samenleving? Amen.